Right. Goedemorgen. U bent verbonden met de Zuidhoofdkerk. Vandaag is het Israëlzondag en uw voorganger vanmorgen is dominee Manny. Het orgel wordt bespeeld door Egbert Slagboom en de piano wordt bespeeld door Lisbeth Thion. Na de welkom en mededeling zingen we uit Psalm 95 vers 1, 2 en 3. Ik noem u Psalm 95 vers 1, 2 en 3. Daarna is het tijd om stil te worden voor God, gevolgd door een foto met een groet. Waarna we zingen uit gezang 264, vers 1, 2 en 3. Gezang 264, vers 1, 2 en 3. Daarna volgen geboden, welke worden afgesloten met gezang 436, vers 6 en 7. Gezang 435 vers 6 en 7. Daarna volgt gebed om de opening van Gods woord, waarna de schriftlezing is uit Psalm 87 en in Marcus 3 vers 7 en 8. De schriftlezing van morgen is Psalm 87 en Marcus 3 vers 7 en 8. Na de schriftlezing zingen we het lied met de kinderen. Dat is opwekking 34. Dat wordt gezongen in het Israëlisch. Waar het staat voor: ziet hoe en goed hoe lief het is als broeders ook te samenwonen. Daarna volgt de collecte voor kerk en verband. Gezongen uit... Daarna zingen we uit gezang 8 vers 1 en 2. Ik noemde u gezang 8 vers 1 en 2. Gevolgd door de verkondiging met als thema Jeruzalem internationaal. Na de verkondiging gingen we op Psalm 102 uit de oude berijming vers 7, 10, 11 en 12. Psalm 102 uit de oude berijming vers 7, 10, 11 en 12. Gevolgd door de dankzegging en voorbeden, waarna onze slotpsalm is Psalm 68 vers 9, 11 en 12. De slotpsalm vandaag is uit Psalm 68 vers 9, 11 en 12. Gevolgd door de zegen. Ik wens u een goede dienst.
Goedemorgen. Allemaal van harte welkom bij deze morgendienst. Vandaag is dominee Manny, onze voorganger, u van harte welkom. Volgende week zondagmorgen zal de heilige doop bediend worden aan Emanuela Seluma. En zal dominee van de Heuvel ons voorgaan. In de middagdienst zal dan dominee Nijdam voorgaan. Na de morgendienst is er weer koffie drinken met het thuisfrontcomité van Sane. We zingen nu Psalm 95, vers 1, 2 en 3. En namens de kerkraad willen we u een gezegende dienst toewensen.
Laten wij nu stil zijn voor de Heere onze God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Op deze Israëlzondag staat ook Jeruzalem in het middelpunt van de aandacht. En we zingen daarover. Gezang 264, vers 1, 2 en 3. Laten wij nu luisteren naar Gods gebod, zoals dat tot ons komt in de herinnering daaraan door Mozes en in de samenvatting van de Heer Jezus Christus. Hij zei: ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heer uw God geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw dienaar en uw dienares rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte, en dat de Heer uw God u vandaar heeft uitgeleid met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heer uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder zoals de Heer uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, noch op zijn akker, noch op zijn dienaar, nog op zijn dienares, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets dat van uw naaste is. En in antwoord op de vraag: wat is het eerste van alle geboden? Antwoordde Jezus: het eerste is: luister Israël, de Heere onze God, de Heer is één. En u zult uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Wij willen zingend onze schuld belijden en onze verwachting uitzinnen met gezang 436 vers 6 en 7. Laten we nu bidden om Gods zegen over deze dienst. Heer onze God, wij naderen tot u in dank. Wij mogen hier bij elkaar zijn, met elkaar zijn, met elkaar u bezingen. Dat is iets heel aparts. En we zijn ons het voorrecht daarvan niet altijd bewust. Dat willen we eerlijk toegeven. Maar u geeft het ons. En u geeft ons veel meer. Wij moeten u zeggen dat we dat ook niet verdienen. Wij hebben het ook uitgezongen dat uw wet ons aan wil klagen. Dat is één functie van de wet. En dat gebeurt ook. Wij kunnen ons leven niet naast uw wet leggen zonder te schrikken van wat er niet was zoals u het bedoelde. Wij danken u tegelijkertijd dat u het ons op de lippen legt dat Jezus ook mij heeft aangenomen. Ook dat is niet vanzelfsprekend. En wij danken u dat u ons daarheen wilt leiden, naar die belijdenis, door het woord dat u ons brengt, de nodiging die daarin tot ons komt. We prijzen uw naam erom dat we dat mogen zeggen. Nu bidden wij voor onszelf hier, maar ook voor degenen die met ons meeluisteren of op een andere wijze het niet eens mee kunnen maken om hier te zijn, maar wel met ons verbonden zijn in gedachten. Wij bidden u dat wij het woord dat open gaat vanmorgen ook begrijpen. En beseffen wat het voor ons wil zeggen. We hebben dat nodig om gevoed te worden. We hebben nodig om door uw Heilige Geest daarbij geleid te worden. Omdat die Geest nu eenmaal het verstand verlicht en de ogen opent. Maar omdat diezelfde Geest ook onze harten wil openen. En daar zijn we u dankbaar voor, dat we dat weten mogen. Dat u ook uw Geest niet onthoudt aan mensen die daarom bidden. Wij bidden u. Geef ons dit alles. Niet omdat wij dat verdiend zouden hebben, maar uit de genade die u in Jezus Christus hebt geopenbaard. Amen. Er zijn twee schriftlezingen vanmorgen. De eerste is Psalm 87. De tweede is Marcus 3, vers 7 en 8. Twee schriftlezingen. Psalm 87, daar gaat het over de heerlijkheid van Sion. Een psalm, een lied van de zonen van Korach. Zijn fundament rust op de heilige bergen. De Heere heeft de poorten van Sion lief boven alle woningen van Jacob. Zeer heerlijke dingen worden over u gesproken, stad van God. Ik noem Rahab en Babel onder wie mij kennen. Zie de Filistijn en de Tyriër met de Kushiet, die zijn daar geboren. Van Sion wordt gezegd, man voor man is erin geboren. De Allerhoogste zelf doet haar stand houden. De Heere telt hen erbij, wanneer hij de volken opschrijft en zegt, deze is daar geboren. De zangers, evenals zij die in de rijen dansen, zingen, al mijn bronnen zijn in u. En dan Marcus 3 vanaf vers 7. Jezus vertrok met zijn discipelen naar de zee en hem volgde een grote menigte uit Galilea en uit Judea. En uit Jeruzalem, uit Idumea en van over de Jordaan. Ook een grote menigte uit de omgeving van Tyrus en Sidon. die gehoord had wat voor grote dingen hij deed, kwam naar hem toe. Wij zingen nu het kinderlied, weet u. En daarna Psalm 8 vers, of gezang 8 vers 1 en 2. De tekst voor de predikinggemeente wordt gevormd door Psalm 87, die we zojuist gelezen hebben. Laten wij na de prediking zingen Psalm 102, vers 7, 10, 11 en 12 uit de Oude Berijming. Gemeente, ik denk dat je de hele wereld over kunt gaan om dan te ontdekken dat er niemand is die nooit van Jeruzalem heeft gehoord. Jeruzalem is wereldwijd bekend. Je zou, als je Psalm 87 leest en dat wilt samenvatten, kunnen zeggen Jeruzalem internationaal. Op enige wijze is er belangstelling uit de hele wereld voor Jeruzalem. Je kunt je afvragen of dit iets te maken heeft met deze psalm. Die belangstelling wordt vaak gewekt door het feit dat er politiek gekissenbis is rond Jeruzalem. Het volk Israël dat daar woont, een stad die verdeeld is in tweeën, het gesteggel tussen Joden en Palestijnen iedere keer opnieuw, en de interventies van buitenaf, zou ik haast zeggen, van de Verenigde Naties en van mensen die menen daar wat over te kunnen zeggen, ze wijzen vaak richting Jeruzalem. Maar nou is het belang van Jeruzalem niet direct politiek van aard. Dus dan denk ik wel goed om dat vast te stellen. Jeruzalem is gesticht op heilige bergen, staat er. Er zijn zegenrijke bronnen daar in Jeruzalem. Het zijn beelden uit de mythologie destijds. Er spraken van Godenberg. Nou ja, Israël erkent maar één God. U voelt dat beeld dat heerste in het Midden-Oosten werd gebruikt. Daar ligt de Hof van Eden met rivieren die het vruchtbaar houden. Dat waren de gedachten zo in de wereld van de Kaanieten. Maar het belang van dit beeldgebruik, dat is dat het helemaal religieus van aard is. Als het over Jeruzalem gaat, dan praat je over godsdienst. En u is deze plaats gekozen, uitgekozen door de Allerhoogste, zoals het hier heet. Dat is degene die het voor het zeggen heeft. Er mogen zoveel goden zijn in de gedachtenwereld van destijds. Er is er maar één, de Allerhoogste. Dat is Israëls God. En die heeft Jeruzalem gekozen als Sion. Dan moet je nog eigenlijk denken aan de Tempelberg. Als woonplaats en vooral als ontmoetingsplaats voor zijn eigen volk Israël. U kunt aan de wetgeving denken, u kunt aan vele opmerkingen uit de psalmen denken en uit andere oud-testamentische geschriften. Israël ontmoet de Heere God daar in Jeruzalem. Vandaar dat men er ook jaarlijks drie keer naartoe trok, anders. Maar van Jeruzalem geldt ook dat daar vandaan het heil van God over heel de wereld zal gaan. Je kunt gelijk denken aan de belofte die Abraham kreeg. Hij werd de vader van een groot volk, dat was dan Israël, onder andere, van vele volken. Maar in u zullen alle volken gezegend worden. Daar ligt al in opgesloten, wat hier ook te vinden is, dat het heil vanuit Israël naar alle volken gaat, vanuit Jeruzalem. Heel de heilsgeschiedenis heeft plaatsgevonden in Jeruzalem. Het vindt ook zijn bekroning in Jeruzalem. Hier koos de Heer zich vaste voet. Jezus Christus. In hem ontmoet God de wereld. Maar hij is in Jeruzalem veroordeeld en is net buiten Jeruzalem gekruisigd. Je kunt spreken over wat Jezus zelf al zei, Jeruzalem dat de profeten doden. Maar ook staat centraal daar het kruis en het proces niet te vergeten van Jezus dat de wereld redde. Jeruzalem, dat is de stad van waaruit de Heere God heel de wereld wil ontmoeten. Dat is van belang. Dat is het belang van Jeruzalem. Als je dat niet wil zien, dan verkijk je hierop. Dan verkijk je op het belang, het godsdienstige belang van de stad. Het is de stad van God. Als je dat uit het oog verliest, dan weet je ook geen raad met het nieuwe Jeruzalem. Ook al kun je afgoderij bedrijven met deze stad Jeruzalem, want dat gebeurt denk ik in veel toerisme, ligt dat toch eigenlijk een beetje op de achtergrond. Van belang is dat God zelf zoveel belang legt aan Jeruzalem. Hij zegt via deze psalm tegen ons, er kunnen heerlijke dingen van die stad gezegd worden. En dat roept gelijk de vraag op, welke dingen kunnen er dan van gezegd worden? Dan volgt er iets heel merkwaardigs, alle volken zijn geboren in Jeruzalem. Dat wordt dan uitgelegd, alle volken worden vermeld als degene die hem, Israëls God, kennen. Die een relatie met hem hebben. Maar alle volken. Nou, hier wordt nogal wat genoemd. Egypte, de aanstormer, betekent die naam letterlijk. Egypte, dat een bedreiging vormde voor Israël. Babel, de grote macht die in die dagen dat de psalm gedicht werd, waarschijnlijk al bekend stond als het rijk waar Israël gevankelijk was heengevoerd. Maar ook kleinere plaatsen worden er genoemd die misschien meer een geestelijke invloed hadden, zij het vaak ten kwade. Filistea, Tyrus, Libië. En dan staat het merkwaardige dat elk lid van deze volken in Jeruzalem is geboren. God heeft de stad stevig gevestigd. En daarom heeft de geboorte in Jeruzalem, ook van al diegenen die hier genoemd worden, blijvende betekenis. Of dat nou erkend wordt of niet, het is van blijvende betekenis. En God heeft er ook nog eens vreugde over. Het valt onder de heerlijke dingen die van Jeruzalem te zeggen zijn. Met zoveel woorden, God laat zijn wereld niet los. Je kunt ook zeggen, hij heeft daarmee elk van ons op het oog. En wat hier uitklinkt is dat een relatie die door God is gelegd, niet ongedaan gemaakt kan worden. Je komt dat op heel merkwaardige manieren tegen. Ik denk even aan wat de apostel Paulus schrijft in Romeinen 1 bijvoorbeeld. Zelfs de afgodendienst, al is het op negatieve manier, zelfs de afgodendienst herinnert aan die relatie. Wie u ook bent, Wat u al of niet erkent, God heeft de band nog niet definitief willen doorsnijden. Dat is Gods vreugde. Intussen legt de Heere God daarmee ook een claim op alle volken. Daarop worden die volken dan ook aangesproken. De claim van God op die volken. Paulus wijst dus het op, ik heb erop gewezen in Romeinen 1, dat zelfs in de afgoderij een herinnering zit aan de afkomst bij God vandaan. En door het zo te zeggen, schrijft hij tegelijkertijd, wordt u zich dat toch alstublieft bewust. En als hij later op de Areopagus spreekt, dan grijpt hij daar eigenlijk op terug zonder het met zoveel woorden te zeggen. In hem, in God, leven wij, bewegen wij. En ergens was dat in de heidenwereld ook al bekend. Want wat hij toen zei was een citaat van een Romeinse dichter. In hem, in God, leven wij, bewegen wij. Dus de grote vraag of dat erkend wordt. Door de dichter wordt dat erkend. Niet waar? Dat vijfde vers wijst al in die richting. Van Sion wordt gezegd, man voor man is erin geboren. En dat is een erkenning door de dichter van de psalm. Je kunt je afvragen, werd dat nou ook erkend door heel dat volk Israël? Nou, als je de geschiedenis van Israël met de volken bekijkt, dan merk je dat dat geen duidelijk beeld oplevert. Maar wie de Heere God werkelijk kent, erkent ook dit hele speciale belang van Jeruzalem. En daarom vind je vanuit de psalmen, daarin is het vaak wel begrepen, vanuit de psalmen herhaaldelijk de oproep aan alle volken, dat zou eens moeten tellen hoe vaak dat voorkomt, een oproep aan alle volken om de Heere God te loven. Dat wordt niet alleen tegen Israël gezegd, maar heel de heidenwereld wordt daarmee aangesproken. Daarin zijn wij natuurlijk begrepen. God wil ons niet kwijt. Daarom was het woord van Jezus dat hij in Jeruzalem sprak ook helemaal in die lijn. Wie tot mij komt, zal nimmer meer dorsten. Dat kostte hem nogal wat, weten wij inmiddels. Maar het is helemaal de vervulling, de tot volheid gekomen zijn van wat God met Jeruzalem voor had. Kom tot mij. En nou komt hier in deze psalm tegelijkertijd een visioen, zegt u, maar een profetie aan de orde. En zij, al die volken zingen, en u voelt dat is een beeld dat van iets dat nog in het verschiet ligt. Al die volken zingen, bij rijdans nog wel, heel uitgebreid. Al mijn bronnen zijn in u. Nou komt er herhaaldelijk een ontmoeting ter sprake tussen de volken enerzijds en de Heere God, zeg maar Jeruzalem, anderzijds. En eigenlijk is dat bijna altijd een hele negatieve confrontatie. Ik denk bijvoorbeeld aan Psalm 2, waarin het nogal uitgebreid gezegd wordt, alle volken beramen boosheid. En nu is er sprake van het zingen in beurtzang, al wat wij nodig hebben om te leven is daar in Jeruzalem. En is daar vanwege die God van Jeruzalem. Die daar werkte. Was die erkenning die nu zo uitgebreid vermeld wordt in deze psalm toen al aanwezig? Nou, als we het nou het Oude Testament goed doorlezen, kunnen we zeggen, nou, bij een enkeling was dat misschien zo. Ik denk bijvoorbeeld aan Naaman de Syriër. Maar in datzelfde Oude Testament vinden we toch al allerlei visioenen, profetische visioenen. En dan bijvoorbeeld denk ik aan wat er in Jesaja 14, of in Zacharia 14 te vinden is. En ik zou dat eens moeten nalezen aan de formulering die daar gehouden wordt. Allen die zijn overgebleven van de volken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt. Daar gaat het toe. Dus inderdaad, Babel en Egypte. Alle die volk die overgebleven zijn vanuit die volken. De dag komt, zingt Zacharia, dat er geen mensen meer over zijn die zich verzetten tegen de Heer en zijn gezalden. Degenen die dat deden zijn er niet meer. En degenen die overgebleven zijn verheugen zich in de God van Jeruzalem. U begrijpt dat de relatie die God eenmaal gelegd heeft, waarin hij zelf vreugde had, blijkt ons deze psalm. Die relatie tussen hem enerzijds, Israël enerzijds, en die volken anderzijds. Die relatie, daar had hij vreugde over. Maar die zal wel erkend en beantwoord moeten worden in vreugde. Ook door ons. Want anders keert die oude verbondenheid zich tegen ons. Er is telkens sprake van het boek des levens bij God. En hier en daar kun je terugvinden dat er ook namen worden doorgestreept uit dat boek des levens. Doorgestreept de namen van degenen die zich blijven verharden. Maar het is juist de vreugde van de Heere God die in deze psalm naar voren komt, die het duidelijk maakt. Hij wil ons erbij hebben. En hij spreekt u en mij daar nu op aan. En daarmee kunnen we tegen elkaar zeggen, komt, laten we het werkelijke belang van Jeruzalem erkennen. Dat is niet het politieke belang. Maar dat het Jeruzalem zoals het daar ligt, het blijvende teken, het altijd blijvende teken is van God die contact met ons wil. Amen. Laten wij nu danken en bidden. Heer onze God, wij danken u. Wij danken u voor het feit dat er een prediking van uw woord plaatsvond in ons midden. We beseffen enerzijds dat wij nooit helemaal zullen vatten wat u ons zeggen wilt. Tot de dag waarop alle dingen nieuw zullen zijn. Maar wat wij horen en begrijpen is alleen maar vreugdevol. U hebt ons niet uit het oog verloren. U hebt ons niet uit het oog willen verliezen. En als we daar ooit aan zouden twijfelen, is daar de stad Jeruzalem nog steeds op de kaart om ons dat helder te maken. Wij bidden u dat die prediking ook voortgang mag hebben. Dat Israël zelf, maar ook de heidenvolken, zullen beseffen dat u uw claim niet hebt ingetrokken, maar zegenrijk hebt laten staan. Wij bidden u daarom om uw zegen over allen en alles wat in het werk wordt gesteld om dat evangelie verder te brengen. Bijbelgenootschappen. Maar ook dat wij zullen leven naar uw bedoeling. Daaraan zal men u moeten herkennen. Wij bidden u speciaal voor uw volk Israël. Het volk waarin u zich op een heel bijzondere manier verbonden hebt. Wij bidden u dat dit niet het enige is wat daar beseft wordt, maar dat die verbondenheid gestalte heeft gekregen in Jezus Christus, de profeet van Israël, de Messias die komen zou. Dat men zal beseffen dat in hem de aanspraak die u op de volken maakte vanuit Jeruzalem letterlijk gestalte heeft gekregen. Wij bidden u het voor het volk Israël als een natie met een eigen plaats daar in het Midden-Oosten. Dat het samenleven met de volken mag geschieden naar wat we net gelezen en gezongen hebben. De volken samen met Israël. Dat het volk mag leven te midden van al die volken in vrede. Geef vrede. Wij bidden u, misschien plaatsvervangend, maar we doen het wel, voor de zonde die de christenheid bedreven heeft tegen dat volk van u. Door het de dood van Christus eenzijdig en onterecht in de schoenen van dat volk te schuiven. Dat het niet op tijd beseft werd, wat een van onze dichters zei, het zijn niet de Joden, Heer Jezus, die u kruisten. Ik was het. Vergeef dat en vernieuw dat. Geef bij ons de juiste kijk op Israël, die altijd een verbondenheid zal betekenen. Wij bidden u voor allen die moeite kennen. Maar wij danken u voor alles wat vreugde brengt. Dat de operatie die hij moest ondergaan bij broeder Charité is verlopen en voorspoedig is verlopen. En dat hij komende week naar huis mag. Wij danken u dat de operatie die zuster daar vastging zo voorspoedig gegaan is dat ze weer snel thuis was. Dat haar vertrouwen in u daarmee ook is versterkt. Laat ze verder mogen herstellen in voorspoedigheid. Wij bidden u voor de familie Holster. Het wordt moeilijk onze broeder thuis te verzorgen. Geef kracht daarvoor. Wij bidden u voor zuster Huigen. Ze gaat lichamelijk snel achteruit. Dat betekende dat er beslissingen voor de toekomst genomen moesten worden. Geef dagelijks kracht. Geef vooral rust bij de beslissingen die genomen moesten en moeten worden. Wij bidden nu voor zuster Willemien Poker. Ze is opgenomen. En wat er aan de hand is, moet komende week nog blijken. Wij bidden u voor allen die op leeftijd zijn gekomen. De moeite die dat kan opleveren, daarvan ondergaan. Heere God, wij bidden u voor veel mensen. Wij bidden u voor de mensen die zichzelf een raadsel zijn geworden. U kent en doorgrondt ons. Dat is een lied dat we op de lippen nemen. Maar het is ons wel eens wat pijnlijk dat u ons kent en doorgrondt. Er zijn dingen die wij zelfs voor u graag verborgen willen houden, maar dat lukt niet. Wij danken u dat u ons die kans niet geeft. Want daarin ligt juist onze vrede. Daarin ligt onze rust. Dat u niet alleen maar ontdekt wat er bij ons aan de hand is, maar dat u tegelijkertijd klaarstaat om ons op de eeuwige weg te leiden. Geef dat bij elke moeite die ons op enige wijze ten deel valt, dat ook voor ogen houden. Dat we in alle dingen uw lof zullen bezingen. Hem die op de troon gezeten is en het Lam, zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. Ons slotlied is Psalm 68, vers 9, 11 en 12 uit de Nieuwe Berijming. Laten wij nu heen gaan dragende de zegen van de Heere onze God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.